Gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaand prominent T.J. en Lucas uit IJsselmuiden. Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, hoop prominent T.J. Lucas ook voor te gaan. En dat om 10 uur in de Westerkerk. Zondag 24 mei hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee R. Veldman uit Nunspeet. En 's avonds om 7 uur proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. Beide diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is, de schriftlezing is Psalm 42 en Psalm 43. De te zingen psalmen. Psalm 43, het tweede en het derde vers. Psalm 27, vers 7. Psalm 42, het eerste en het tweede vers. Psalm 42, het vijfde en het zevende vers. En Psalm 43, het vierde vers. We bevelen de collecten van harte bij u aan. En de diaconiecollecte voor vandaag is bestemd voor de stichting Predik het Woord in Hoorn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 95, het tweede vers.
Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, en we zingen uit Psalm 43, de versen 2 en 3. Psalm 43, vers 2, mijn God, ik steun op uw vermogen. En het derde vers, zend Heere uw licht en waarheid neder. 2 en 3 van Psalm 43. MUZIEK Wij gaan nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ons antwoord is Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. Spreek dan aan ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest, om een zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Zo komen we voor uw aangezicht, Heer, aan het begin van deze dienst. En geef ons maar een indruk van onze zwakheid, van onze afhankelijkheid van u. Voor de dingen van het dagelijkse leven, voor ons wat betreft ons lichaam en ook onze geest. Maar in het bijzonder zijn we ook van u afhankelijk in de opening van het woord en de verkondiging daarvan. En Heere, in die totaliteit komen wij voor u. Als mensen klein en zwak, groot en sterk. Althans, zo kan dat in onze beleving dan zijn. Maar er is maar één schrede tussen ons en de dood. En het kan ook zijn, Heere, dat ons leven zo anders verloopt als dat we er ooit verwachting van hadden. Of als we terugkijken op ons leven, dat we zeggen, dit had ik nooit zo kunnen bedenken. En dat we toch ook mogen gewagen en getuigen van de trouw van u. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. En zo komen we ook voor de tweede maal op deze dag voor uw aangezicht als gemeente. Met enkele mensen hier in de kerk, maar de rest van de gemeente thuis. De vaders, de moeders met de kinderen. Misschien liggen de kleinsten al op bed, maar mogen de groten ook al opblijven. En mogen we de dienst meemaken. En Heere, dat is uw goedheid en uw trouw, dat u ons deze middelen nog geeft. Ook al is het gemis groot, dat we niet naar uw huis kunnen opgaan. Toch geeft u ons dit nog. U hebt dit ons gelaten, opdat wij ons zouden bekeren en leven, ons zouden verootmoedigen voor uw aangezicht. En ook opdat wij dankend stof zouden hebben, dat u nog geen voleinding met ons maakt, maar doorgaat. En toch is ook ons gebed, Heere, breng ons spoedig weer hier in de kerk bijeen, als dat in uw raad kan bestaan. En geef dat we smachtend naar de omgang met u en met elkaar, dan toch ook door uw Heilige Geest vanavond mogen worden aangeraakt. Opdat onze harten worden geopend voor uw woord. En zodat dat woord in onze harten en levens zijn werking kan doen. Zijn heilzame werking. Door de werking van uw Heilige Geest. En Heere, zo komen we uw grote naam danken en loven. Vanwege het feit dat wij er nog mogen zijn. Dat u ons uw woord nog geeft. Dat we de genadetijd die u ons geeft ook kostbaar zullen achten en daar ook gebruik van maken om u te zoeken. En Heere, als we straks uw woord gaan lezen, wilt u dan zelf dat woord maar inbrengen in onze harten, opdat we erdoor geraakt worden, opdat dat woord ons niet meer los zou laten, opdat dat woord ons op de knieën brengt en voor uw aangezicht, opdat door dat woord, ja, dat door zijn smaak onze harten en zinnen kan strelen. Of schoon ik alles mis, dat kan ik niet missen. En Heere, wil zo met ons zijn, hier in de kerk, maar ook thuis. Bij hen die alleen zijn, bij de gezinnen, wilt u zelf uw naam verheerlijken. Alles wegnemen wat de loop van deze dienst kan hinderen. En geven dat het uit mag lopen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Zegen allen die een taak hebben, de koster en de organist in de gemeente, begeleiden van de gemeentezang. Wilt u in spreken en luisteren nabij zijn, Ja, Heere, u gebruikt zwakke mensen om grote dingen van u te mogen spreken. Heere, raak ons dan aan. Beziel ons. En geef dat de Satan geen kans krijgt vanavond. Wil hem schelden en wegsturen. En wil uw koninkrijk doen komen hier in Vriezenveen, in ons vaderland en overal daarbuiten. En wil de werken van de boze te niet doen. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Als schriftlezing hebben we de psalmen 42 en 43. Die beide psalmen is eigenlijk één geheel. En daar zal ik in de preek natuurlijk ook nog wel iets over zeggen. Maar we lezen ze dus allebei. Te beginnen bij psalm 42, het eerste vers. En daar luidt het woord van God als volgt. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, opdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer in het land, uit het land van de Jordaan en Hermonim uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis van uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God van mijn sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot hiertoe de lezing van onze teksthoofdstukken en de laatst gelezen woorden. Psalm 43 vers 5. Maar die luiden gelijk met psalm 42, het 12e vers, dat zijn de woorden voor de tekst. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot hiertoe de lezing van schrift en tekst. Zalig wie het woord van God hoort en dat ook bewaart in het hart. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking ook uit Psalm 42 zingen. De versen 1 en 2. Het hijgend herder jacht ontkomen en ik heb mijn tranen onder het klagen. Gemeente, normaal gesproken zou ik nu de collecte bij u aanbevelen. En dat doe ik nu ook. Van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Wanneer u dat ook doet, wilt u er wel aan denken. Het is belangrijk, zodat de dienst van de Heere voortgang kan vinden. Psalm 42, 1 en 2 zingen wij. Straks na het amen van de prediking vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven en ook het zevende. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Ik dacht eraan terug hoe ik meeging met de feesthoudende menigte en opging naar het huis van God. Toen we deze woorden lazen, kon u waarschijnlijk de gedachte niet onderdrukken dat het zo gelijkt op de situatie waarin wij terechtgekomen zijn. Wat een overeenkomst eigenlijk. En wat is de taal van Psalm 42 en 43 herkenbaar? En ik zei het al, de tekst voor deze dienst is Psalm 42 vers 12 en je mag ook zeggen 43 vers 5. Wat buigt u zich neder, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God en ik zal hem weer loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Als thema heb ik boven de preek gezet, hoop op God. En er zijn drie gedachten. Ten eerste een neergebogen ziel. Ten tweede hoop op God. En het derde, mijn verlosser is mijn God. Gemeente van Christus te Vriezenveen. Gij hebt ons geschapen tot u en ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u, o God. Deze overbekende woorden schreef de kerkvader Augustinus aan het begin van zijn boek De Belijdenissen. Een wereldberoemd boek is het eigenlijk, waarin hij vertelt over zijn jeugd, over zijn zonden, over zijn zoektocht naar God en over zijn bekering. Gij hebt ons geschapen tot u. Dat wil zeggen, en dat had Augustinus ook heel goed gezien, dat ieder mens het stempel van zijn schepper in zich draagt. En als gevolg daarvan zijn wij rusteloos op zoek naar echte levensvervulling. Ergens in onze ziel schemert het verlangen naar het ooit verloren gegaane paradijs. Ja, de Valkerenzee is rusteloos, zeker als zich een crisis voordoet die al onze zekerheden ondermijnt. Dan treden een latente onrust en angst aan de oppervlakte. Dan komt bovendrijven wat we normaal gesproken onder een bonk lawaai en achter een drukke agenda of onder veel luchtigheid wisten te verbergen. En laten we eerlijk wezen, als God er niet zelf aan te pas komt, dan blijven wij het geluk zoeken op de verkeerde manieren, op de verkeerde plaatsen en in de verkeerde dingen. Want echte vervulling, dat geeft God zelf. Ja, dat is God zelf. Iemand heeft eens gezegd, we hebben allemaal een gat in ons hart en dat kan alleen gevuld worden met God en met zijn vrede. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En, zegt het Nieuwe Testament, er blijft dan een rust over, een sabbatsrust voor het volk van God. Maar zolang je zonder God leeft, dan leef je in onrust. Dan zijn we onrustig en reislustig op zoek naar afleiding. Op de bodem van onze ziel leeft een mix van verlangen en weerstand. Maar heus, het aardse paradijs is afgesloten. Er staat een engel op de weg met een vlammend zwaard. De terugweg is definitief versperd. Maar God heeft een verse en een levende, een nieuwe weg aangelegd. En dat is Christus. Dat wil tegelijk zeggen dat er buiten Christus om over ons leven geen goed te spreken valt. En ook niet over onze verlangens. Daarmee komen we om. En toch, als we met de Here mogen leven, dan is die onrust er toch vaak ook nog. Misschien voelt u zichzelf ook wel zo'n zwerver. Overal bekend, maar nergens echt thuis. Abraham was ook een reiziger. Op reis naar die stad die fundamenten heeft, welks bouwheer en kunstenaar God zelf is. Ook de dichter van Psalm 42 en 43 is erg onrustig. Hij snakt naar God. Hij mist de gang naar, ja, wat zal het zijn, naar de tabernakel of toch al naar de tempel. We weten niet precies wie de dichter is. Het kan David geweest zijn. Dat David inderdaad het verlangen had om naar de tempel te kunnen gaan. Maar het kon niet omdat hij bijvoorbeeld door Saul achterna gezeten werd. Of later door zijn eigen zoon Absalom. En dat toen hij in het noorden van Israël was, deze woorden in hem opgeweld zijn onder de inspiratie van de Heilige Geest. En het kan zijn dat David deze psalm heeft opgedragen aan de kinderen van Korach die de tempelzang verzorgden. Ja, er zijn wel meer Korach-psalmen, zoals u weet. Psalm 44 tot 49, 84 en 85 en ook 87 en 88 liederen voor en of van de kinderen van Korach. Onze psalm vormt één geheel met psalm 43. En daarom hebben we ze ook samen gelezen. Het psalmboek bestaat uit 5 afdelingen. En onze psalm is het begin van de tweede afdeling, van het tweede boek van de psalmen. En psalm 42 zet dan ook meteen de toon daarvan. Het grote verlangen naar God, verbeeld door een dorstige hinde die snakt naar water. En dat tweede boek eindigt met het intense gebed om de komst van de Messias, de koning Messias in wiens rijk vrede en gerechtigheid heerst. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Tot 3 keer toe klinkt dit refrein. In onze psalm 2 keer, in vers 6 en in vers 12. En in psalm 43 het laatste vers. De dichter is als het ware met God, maar ook met zichzelf in gesprek. Hij neemt zichzelf onder handen. Wat ben je toch ten neergeslagen, neerslachtig, depressief. Het gebruikte Hebreeuwse woord hier geeft heel beeldend aan in welke situatie de psalmdichter verkeert. Hij ligt als gesmolten op de aarde. Stel je voor, kinderen, je hebt een ijsje gekocht en het is warm in de zomer. Zo'n bekertje met zo'n bolletje erop, iemand stoot tegen je arm en het ijsje valt op de grond. En het is warm en het ijsje smelt meteen. Niks meer van te maken. Zo ziet de dichter zichzelf liggen op de grond. Of als water dat tussen de klinkers wegsijpelt. Augustinus schrijft ergens, wij smachten met de mond van ons hart naar de wateren van boven uit uw bron, de bron des levens, die bij u is. Als een opgejaagde, amechtige hinde snakt de dichter naar levensreddend water, naar de omgang met de Heere. Zijn ziel schreeuwt naar God en dorst naar God. Nieuw Testament is gezegd, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En God is de enige die ons vervullen kan. En alleen het komen voor Gods aangezicht geeft echt diepe vrede en kan mij redden. Alleen Hij kan mij levend water geven, zodat ik ook werkelijk leef. En wat verlangt de dichter? En ik hoop dat u dat herkent, dat jij dat herkent. Wat verlangt de dichter ernaar om naar Gods huis te kunnen gaan? Om dicht bij de Heere te mogen zijn. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden? Maar dat kan nu niet. En als hij eraan terugdenkt, hoe hij met velen al zingend opging naar het huis van de Heere, hoe de tempel van feest, vreugde, daverde, dan breekt zijn hart. Wat is daar toch van overgebleven? En wat is het onbereikbaar? Wat is hij ver van huis? Hij realiseert het met pijn in zijn hart. Hoe de psalmdichter zich voelt, is misschien wel vergelijkbaar met een overboord geslagen rafter. Misschien heb je er wel eens een plaatje van gezien, zo'n rubberboot op zo'n wildwaterrivier. Dan zitten er allemaal jonge lui meestal in, met zwemvesten om en helmen om en een peddel in de hand. En dan moet je binnenboord zien te blijven, die boot door dat woeste water zien te loodsen. En als je dan overboord slaat, ja, dan ben je drijfnat en dan ga je kopje onder. In de Alpen doen ze dat wel, of in de Ardennen. Stroomversnellingen, watervallen. En dan zie ik voor mij het noorden van Israël, in de buurt van de berg Hermon, perst het Jordaanwater zich tussen steile berghellingen en rotsen door. En met donderend geraas stort het naar beneden bij de watervallen van Banias. O mijn ziel, wat ben je onrustig in mij? De golven smijten je heen en weer. Ik ben als een overboord geslagen rafter. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Het gaat er diep doorheen. De eetlust is hem vergaan. Hij eet tranenbrood dag en nacht. Want alsof het nog niet genoeg is dat je niet meer naar het huis van God kunt en dat je opgejaagd wordt als een dorstige hinde, zeggen ook nog eens de tegenstanders de hele dag tegen jou: waar is nu je God? En dat voelt als een doodsteek. Dat snijdt door de ziel. Herken je dat? Misschien moet u ook wel hele moeilijke dingen meemaken. Het kan wezen dat je te maken hebt met een handicap, of met ziekte, of met verdriet. U moet een geliefde missen, een kind of kinderen. En als je rondloopt met een diep gemis en je loopt ook nog eens met je ziel onder je arm als het gaat over wie de Heere voor je is, en of je nou mag zeggen dat je zonden vergeven zijn en hoe dat dan moet tussen de Heere en jou. En hoe dat dan moet straks met het sterven. Als dat alles in je ziel rondwoelt en iemand bijt je ook nog eens toe: waar is nu jouw God? Jij was toch christelijk of niet? Waarom laat God dit eigenlijk gebeuren? Laat God jou dan redden? Als hij dat kan. Is dat niet loodzwaar, gemeente? Of als de duivel je continu op de hielen zit en je van alles influistert waar je niet vanaf kan komen, waar je geen raad mee weet. En dan kan het ook nog zo wezen, daar heeft professor Van Ruler ooit eens op gewezen, dat die stem "waar is jouw God" nog niet eens altijd van een ander hoeft te zijn. Dat kan ook op de bodem van je eigen ziel opwellen. Hij zegt dat het erge van dat gesar is, van die omstanders, dat het weerklank kan vinden ook in onze eigen ziel. Dan gaan er hele donkere snaren mee trillen. Wanneer er zo over God en over het leven wordt gesproken. Onze cultuur is boordevol van dat gesar en geplaag. Iedereen heeft het gevoel of wil het gevoel wekken dat God dood is. Dat je als kerkmens deel uitmaakt van een club die bijna ten einde is. En dat wordt luid uitgekraamd. De statistieken worden getoond van de neergang van de kerk. En je gaat het bijna nog geloven ook. Het gaat je tussen de oren zitten en je krijgt een diep somber gevoel. En je denkt, zou het dan toch de zaak van de Heere, zal dat dan toch een aflopende zaak zijn? En dat vreet op de bodem van je ziel en dat vindt zijn weerslag in je hele leven. Je wordt verlamd en je staat er maar bij en je komt geen stap verder. Want wat ga je dan ook ervaren? Het leven is absurd, het heeft geen enkele zin, ja, er is niks aan. En gemeente, dan is het een dubbel wonder als de Heer je vasthoudt. Als Hij je bewaart bij zijn woord en als Hij op de bodem van je ziel dat legt, dat je zegt, wat er ook gebeurt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik kan niet zonder dat woord. Heere Jezus, wilt u mij vasthouden? Als Hij het toch geeft dat je de hoop niet verliest, dan is dat toch bijzonder. En echt waar, er is meer voor nodig dan een gezonde portie optimisme. Het is echt een godsgeschenk. En wat doet het pijn en wat is het gemeen als God wordt gelasterd en als anderen jou het vertrouwen op Hem willen ontfutselen en afhandig maken. Ja, en de dichter die huilt er nog om. Dag en nacht. Dat wil zeggen, het raakt hem echt intens. Maar hoe is dat bij ons? Huilen wij daar ook om? Schreeuwen wij het ook uit naar God? En dan die laster, ja, dat is duivelswerk. Dat is net als met spot, dat is ook duivelswerk. Er wordt wat afgespot met van alles en nog wat. Met de koning en de koningin, met God en met al het heilige. Het allerheiligste is niet veilig. We lachen ons kapot. Met satanisch genoegen wordt de kerk van God door laster belaagd. En eerlijk is eerlijk, soms hebben we het ook nog aan onszelf te danken ook. Maar, en dat moet ook gezegd worden, wat is het ook prachtig mooi om te zien en ontroerend als je ziet hoe dat jonge lui eerlijk voor hun geloof uitkomen, voor de naam van God opkomen, op hun studie, werk of opleiding of wat dan ook maar. En dat ze gewoon laten merken, wacht eens even, als ik er ben, dan wil ik dat je er rekening mee houdt en dat er niet gevloekt wordt, bijvoorbeeld. Oh, ben jij dan christen? Ja. Daar ben ik, ja. En laat niet, geen discussie dan even, maar ze zeggen het dan toch maar. Dat is toch ook bijzonder mooi, gemeente, als dat er ook is. Dat wij allemaal durven zeggen waar we voor staan. Als we tenminste de liefde van Christus in onze harten uitgestort hebben gekregen. En nu het tweede punt, hoop op God. Ver bij Jeruzalem vandaan, de onmogelijkheid om de tempeldienst bij te wonen, door golven bedolven, gelasterd en bespot, een neergebogen ziel, wij zouden zeggen net een verzopen kat. Eén bonk onrust van binnen en toch, zegt hij tegen zichzelf, hoop op God. Dat is genade. Dat heb je niet van jezelf. Al ben je nog zo'n optimist. Er zijn gewoon dingen in het leven die ons verre te boven gaan. Ziekte en gezondheid, we hebben het niet in de hand. Economische tegenslag. Zorgen om de toekomst van je baan of van je bedrijf. Als je het idee hebt dat de poten onder je stoel vandaan gezaagd worden, dat al je zekerheden je één voor één of soms meerdere tegelijk ontvallen. Dan zou je toch vanuit jezelf je hoop en je moed verliezen. Dan zou je toch denken, laat maar ook. En je denkt, wat stelt het leven dan nu nog voor? Hoop op God. Terug naar de psalm. En blijf daar niet te ver vandaan bij die psalm. Blijf er dichtbij. Het is de Heere die ons vasthoudt. En wat is het rijk als je de troost ervan mag ervaren. Maar, en zo reëel moeten we ook zijn, en daar gaan de psalmen ons in voor, die troost ervaar je lang niet altijd. Soms, of heel vaak zelfs, ervaar je helemaal niks. Dan lijkt het leven wel op een soort zwart-wit film. Iedere dag, iedere morgen wordt die als het ware weer aangezet. De zorgen en de moeite rijgen zich aan één. En toch, wat een wonder ook, als juist in die zorgen en moeite de Heere daarin is. Daar is dan onze getrouwe zaligmaker. In al onze benauwdheden is Hij benauwd geworden. Hij heeft de diepste oorzaak van onze honger en kommer, zo zegt het avondmaalsformulier, namelijk onze zonde, weggenomen. En wat moet voor de Heere Jezus het leven ook een moeilijke ervaring geweest zijn. Hij kwam uit de hemel. Hij was rein en heilig en zonder enige zonde. En wat was zijn deel? Wanbegrip, vijandschap. Hij was zelf volkomen heilig en dus hypergevoelig voor de zonde en voor het onrecht. En hij moest leven met mensen die er een hand niet voor omdraaien. Die er geen flauw benul van hadden wat zonde is. En die, kortom, gewoon daar een hele andere kijk op hadden. Wat moet dat voor hem ook eenzaam geweest zijn. Hij werd door iedereen verlaten, bespot, gedood aan het kruis. En toch moeten wij het van hem hebben. Ja, juist van hem. Hij geeft hoop. En de psalm zegt, als ik toch niet geloofd had dat ik het goede van de Heere zou zien in het land der levenden, ik was vergaan. En daarom roept de psalm ons ook op, wacht op de Heere, wees sterk, hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En dat wachten op de Heere, dat is geen fopspeen voor simpele zielen die nou eenmaal niet beter weten, maar dat is levende werkelijkheid, want wij hebben een God die leeft. Hoop op God, zo klinkt het tot driemaal toe in Psalm 42 en 43. En dat Hebreeuwse woord dat daarvoor staat, voor hopen, wij kennen ook een ander woord voor hoop, tikwa, het Joodse volkslied, ha tikwa, dat is ook hoop. Hier staat een woord hoop, dat betekent, ik blijf bij God voor de deur staan, net zo lang totdat hij open doet. Die hoop. Zoals Jacob zei bij Pniel, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Wacht op God. En dan staat er in de psalm, in de berijmde psalm, voedt het oud vertrouwen weder. Er is een oud vertrouwen. Dat is het vertrouwen van onze voorgeslachten. Mag dat Heere nog eens verlevendigd worden, ook in onze dagen. En dan denk ik ook op Psalm 22. Onze vaders hebben op u vertrouwd en zij zijn geholpen. Gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Die God leeft nog steeds. En toch klinken daarachter gelijk die messiaanse woorden, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk en alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, schudden het hoofd en zeggen, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Die woorden lijken heel veel op die van onze psalm. En ook al is David ver weg, later is het ook de Heere Jezus geweest die de stad uitgeworpen is. En gesard is met de opmerking, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hij dat nu doen of laat God hem helpen. Al Gods golven en al Gods baren zijn ook over hem heen gegaan. De golven van de toren van God. Over onze zonde. De last van onze zonde heeft hij gedragen. Onze smarten heeft hij gedragen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zeg dat eens met invulling van je eigen naam. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom is er hoop voor in zichzelf hopelozen.
En omdat de Heer het ons voorzegt, dat bedenk je niet zelf, daar grijp je niet zelf naar, maar de Heer die geeft de woorden in onze mond, daarom heeft het zin dat jij jezelf te midden van alles, van de duisternis ook toespreekt, vermanend. En vul je eigen naam maar in, Jan of Jannie, ik noem maar wat hoor. Hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Wanneer weten we niet, maar er komt een tijd waarin de lofzang weer zal klinken in het midden van de gemeente. Het huis van God zal eenmaal weer vol zijn en daveren van de vreugde en van de blijdschap. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Iemand zegt, hoe weet je dat? Nou, dan dit. Zelfs de dood kan dit niet verhinderen. We hopen natuurlijk allemaal ook dat hier in dit leven de kerk weer vol mag zitten. Maar de dood kan het niet verhinderen. Sterker nog, voor de christen is de dood de poort naar de volmaakte lofprijzing van de Here. En of hier de kerk nou vol zit of niet, het is allemaal toch. Het is allemaal zo ten dele. Wat zijn er veel kerkmensen die niet bij elkaar in dezelfde kerk willen gaan zitten? Hoe moet dat dan toch straks in de eeuwigheid? Kortom, al dat kleine menselijke, dat speelt er hier ook nog doorheen. Maar na dit leven, als we door de poort van de dood zijn heen gegaan, en dat geldt voor alle die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen in onverderfelijkheid, dan is daar de gang naar Gods altaren die nooit meer onderbroken zal worden en de lofzang zal ongestoord plaatsvinden, zo zuiver als we hier op aarde nog lang niet hebben kunnen bereiken. En waar dat verlangen levend is, gemeente, daar wordt ook gebeden, zend dan toch, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden, opdat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. En wie is dat licht? Dat is Christus. Hij is de weg, die verse en levende weg. Hij is de gids naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. En in wat voor kerk wij nu hebben gezeten, dat zal dan straks allemaal niet meer uitmaken. En bij zijn hemelvaart zegt Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou, als hij het gaat doen, dan hoef je er werkelijk niet over in te zitten. Dat gaat wel goed komen. En die hoop op God en op Christus, die beschaamt niet. Zo zegt Romeinen 5, dat is echte hoop, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars, toen wij nog vijanden waren. Wat een woorden. Ik zal hem weer loven, zegt onze psalm. Dat is lofprijzen. Dat is de Heere de lof toezingen en de aanbidding brengen die hij zo eeuwig waard is. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En zo kunnen we de ene psalm naar de andere erbij aanhalen, gemeente. Ze staan er vol mee. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Is dat zo? Is dat uw lief? En nu het derde punt. Mijn verlosser is mijn God. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Ja, daar moeten we eerst even bij stilstaan. Verlossingen staat er. Meervoud. Maar eerst nog even dat andere van mijn aangezicht. Het eerste refrein, vers 6, daar staat, ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. En dat wil zeggen, hij ziet mij. En nu, in vers 12 en in 43 vers 5 lezen we, hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Eerst was het zijn aangezicht, nu mijn aangezicht. En dat betekent, ik zie hem. Eerst was het, hij ziet mij. En nu is het erbij gekomen, ik zie hem. Dat betekent, wij zien elkaar. Dan gaat geloven eigenlijk al in over in aanschouwen. Dat is eigenlijk het toppunt. Wij zien elkaar. Zoals Mozes de Heere zag van aangezicht tot aangezicht, bij een wijze van grote uitzondering, zo zegt de psalmdichter ook, de verlossingen van zijn aangezicht en van mijn aangezicht. Wij zien elkaar. En dan verlossingen, meervoud. Dat is om de uitbundigheid van Gods verlossing aan te geven. Als God verlost, dan verlost hij ook helemaal met huid en haar. Boven bidden en denken, hij redt mij keer op keer. En daarom loof ik hem mijn leven lang. Herkent u dat, gemeente? Is dat ook uw lied? Ik loof hem mijn leven lang. Waarvoor? Voor de verlossingen. Dat staat in het Hebreeuws Yeshuot. Daar zit iets van Yeshua in. Joshua, Jezus. Nieuw Testamentisch gezegd, Jezus redt. Hij alleen. Als je denkt jezelf te redden, jezelf je eigen aan je eigen haren uit het moeras te trekken, dan heb je het mis. De Heere redt. En waarom redt de Heere? In de eerste plaats, Efeze 2 zegt, wij liggen dood in zonden en misdaden. In de tweede plaats, omdat de weerstand in ons eigen hart tegen vrije genade en de macht van de boze, die twee samen, die zijn zo sterk, daar kunnen we niet tegenop. En de derde, de Heere redt omdat hij de redding van verloren zondaren nooit en te nimmer uit handen geeft. Opdat wij het als mensen eens en voorgoed zouden leren, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. En hoe redt God dan? Vers 9 zegt, de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. Dat wil dus zeggen, de Heere stuurt overdag zijn goedertierenheid op je af. Dat is zijn overweldigende en overvloedige goedheid. En die stuurt de Heere op je af om je te bemoedigen en op de been te houden. En wat doet hij in de nacht? Nou, dan zal zijn lied bij mij zijn. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Als je in een doorwaakte nacht de slaap niet kunt vatten, omdat er zoveel is wat er door je heen gaat en wat je bezighoudt, wat is het dan kostbaar als je regelrecht met de Heere mag praten? En als je dan weten mag dat de verhoogde Christus aan de rechterhand van de Vader voor je bidt en dat de Geest voor ons en in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, wat is dat dan ontzettend rijk en wat is dat een en al wonder. Dan stroomt het frisse water je door de ziel. En dan klimmen de engelen als op een Jacobsladder op en neer. En dan ben je nog zo ver van huis. Dan mag je toch weten, dit is Bethel. Dit is het huis van God. God was hier en ik heb het niet geweten. En dan is God zo dichtbij. Maar zo blijft het niet. Jawel hoor, God is er altijd. Daar ligt het niet aan. Maar in de beleving is het vaak maar even. Iemand zei eens zo mooi, uurtjes van korte duurtjes, zo genoten en zo weer toegesloten. Maar die ogenblikken zijn genoeg om het heimwee in onze harten te wekken voorgoed naar de ongestoorde omgang met God. En die heimwee hebben, komen thuis. Om de brug naar de wereld en naar alle begeerlijkheden van deze wereld voorgoed op te halen. En dan zeg je met Ledeboer, voor één kus, ja, Ledeboer had nogal wat bundeltjes grond. Voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Dan ga je verlangen met Abraham naar een beter vaderland. Nee, dan ben je nog niet boven Jan, dan sta je nog midden in de gebrokenheid. En dan is God wel je steenrots, een formidabele schuilplaats, maar je kunt je nog steeds wel vergeten en verlaten voelen. En dan dat ellendige gesar, van binnenuit of van buitenaf. O, waar is toch je God? En toch, dan mag je bidden met Psalm 43, O God, doe mij recht. Wilt u toch een rechtszaak beginnen en verlos mij van dat slechte volk dat probeert mij aan het wankelen te brengen en wat probeert het vertrouwen op u op losse schroeven te zetten. En zend dan uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En waarheen dan leiden? Nou, net als het verlangen van Psalm 42, naar Gods heilige berg natuurlijk, naar Gods woningen, naar zijn altaren, de plaats van verzoening en aanbidding en vrede. Daar was het hem om te doen. Deze psalm heet een onderwijzing, een maskiel. Hebt u het gehoord? Heb jij het gehoord? Heb je geluisterd? Heb je gehoord wat de Geest tot de gemeente zegt? Dan weet je dat je niet hoeft te wanhopen aan God. Hij is er en hij spreekt. En we zouden perplex staan als we ook maar een ogenblik beseffen ten volle wat dat betekent, dat God spreekt en niet zwijgt. Wat is dat een eeuwig wonder, dat God niet zwijgt. Als God toch zou zwijgen, dan zou alles doodgaan en wegzinken. Wij erbij. Als de Heer ons toch zou overgeven aan ons nihilisme, aan onze stompzinnigheid, aan onze God- en mensonterend materialisme, dan zou er geen toekomst zijn. En zo bezien kun je ook nog zeggen, het is nog genade dat God nog spreekt door middel van zijn oordelen. Als hij ons daardoor wakker schudt. Boven de poort van de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden, vlakbij ons huis, staat zo'n bord met een rijm erop. En daar staat als volgt op. Merk dit wel op, o wereldling, o gij uit stof gevormde. Bekeer u en word hemeling tot hem die u eens vormde. Bekeer u, nu het is nog tijd, eer gij tot stof geworden zijt. Memento mori. Gedenk te sterven. En schuif dat nou niet uit, voor je uit. Je zegt, ik ben nog maar 12, daar hoef ik toch nog niet aan te denken. Dan moet je toch pas aan gaan denken als je 75 wordt of 80. Nee, dat is een vergissing. Gedenk te sterven. Dan moeten wij ook voorbereid zijn. En de een die wordt 12 en de andere wordt 100. Maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Maar goed, aan dat andere, iemand zegt oordeel, kun je dat dan zomaar zeggen? Het staat in de krant wel eens, hè, artikelen, dat kun je toch niet zeggen, enzovoort. Nou, inderdaad, je moet dat niet zomaar zeggen. En we moeten geen grote woorden zomaar in het algemeen rondslingeren. Daar heeft niemand wat aan. En toch heeft iedereen dat woord oordeel wel dagelijks in de mond, ook in de media. Ja, dan net iets anders. Het woord crisis betekent precies hetzelfde. Krisis, een krites in het Grieks, dat is een rechter die onderscheid maakt tussen waar en vals, tussen waarheid en leugen. Dat is het oordeel ook. Het oordeel weegt, je komt op de weegschaal te liggen en het is gewogen en te licht bevonden of het is wel goed. Crisis is oordeel, scheiding tussen waarheid en leugen. En zou God dan met deze crisis niks te maken hebben? En nogmaals, dat betekent niet dat wij dat precies moeten gaan zitten invullen. Zeker niet voor een ander. Maar in de Bijbel, kijk maar eens het Oude Testament, al die profetieën, daarin lezen wij dat God de zonde, het onrecht en de ongerechtigheid in de eerste plaats van zijn volk nota bene zwaar en hoog opneemt. En God bezoekt en straft die zonde. De Heere komt erop terug. Hij zoekt gerechtigheid. En dat kan niet anders, want anders zou God geen God zijn. En als u iets is aangedaan, gemeente, dan wilt u toch ook dat de rechter hier zijn oordeel over geeft. Zou God het dan niet? God is heilig en hij kan met onze zonde geen gemeenschap hebben. En laten we dan in deze crisis ook vooral bij onszelf, dicht bij onszelf blijven. Nu wij stilgezet worden, laat het dan onze vraag aan de Heere zijn. Heere, wat wilt u hiermee tot mij zeggen? Waarvan wilt u dat ik mij bekeer? Welke afgoden dien ik? Dien ik de mammon? Moet ik mij bekeren van mijn materialisme? Van mijn egocentrisme, dat het altijd alleen maar om mezelf draait. Van mijn narcisme. En toch ook de vraag, Heere, waaraan mag ik mij dan vertroosten? Want God slaat nooit om ons de put in te trappen. Maar als God slaat, tuchtigen, dat is trekken. Hij wil ons dicht bij zich trekken. Waaraan mag ik mij vertroosten? God spreekt gelukkig. Zo luid dat niemand op deze aarde het niet hoort. Het kan niemand ontgaan dat God spreekt. En als hij komt ten oordeel zullen Gods vijanden beven van vrees en angst. Maar degenen die zijn eigendom zijn, het eigendom van de Heere Jezus Christus, gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed, die zullen ook beven. Verheug u met beving. Beven van ontzag en van blijdschap, want het is geen vreemde God die spreekt, ook niet door zijn oordelen. En zijn voetstappen horen wij naderen. Hij komt. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt ook als je voor jezelf het gevoel hebt dat je ver bij God en bij je medemensen vandaan bent. Als je rouwt, als je eenzaam bent, als je er naar smacht om met de gemeente op te gaan naar het huis van God. Omdat God spreekt en omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Daarom is er grond om jezelf vermanend toe te spreken. Kom ziel, wat buig je je neer in mij en wat ben je onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Amen.
Thank you.
Zullen wij nu de Heere dank zeggen? Groot en heerlijke God, u zij alle lof en eer en dankzegging. U bent het waardig om die te ontvangen tot in alle eeuwigheid en van alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben. En Heere, wij beseffen ook dat dat daar ver bij vandaan is. Maar wilt u ook in ons midden werken, de harten van jongeren en ouderen aanraken, opdat we op een gegeven moment niet anders meer kunnen dan het van u verwachten. Omdat we zien dat in ons geen redding en geen behoud is. Dat er geen mogelijkheden zijn bij onszelf, maar dat u het wilt geven om niet. En dat u, Heer Jezus Christus, zichzelf daarvoor heeft opgeofferd. Om mensen zoals wij die hoop in het hart te leggen. De hoop op God, te midden van alle omstandigheden. En nu hebben we allemaal, als het goed is, voor onszelf geluisterd en ook samen geluisterd. En Heere, wilt u het zelf dan ook maar uitwerken in onze harten. Dat we onszelf zouden onderzoeken of we in het geloof zijn. Maar dan ook dat wij uit zouden gaan in een toevluchtnemend geloof tot u, de Heere Jezus Christus. Want in onszelf vinden wij ook weer niks. Dat we het van u mogen verwachten. Zegen dan de prediking van het woord van deze dag. En wilt u ook met ons meegaan, Heere, deze week in. U weet wat er allemaal te gebeuren staat. Misschien wel moeilijke dingen. Misschien zijn er wel dingen die ons bezighouden waar we tegenop zien. Waar we echt moeite mee hebben. Heere, wilt u met ons meegaan? Als u toch meegaat, als we toch aan Vaders hand mogen gaan, dan moet dat toch kunnen. Dan mogen we verwachting hebben. We bidden voor de kinderen die ook weer naar school mogen gaan. We bidden voor de gezinnen. Geef, Heere, dat ook in de opvoeding van de kinderen samen gegaan mag worden aan uw hand. Wees met de jongelui op school en in hun opleiding en in werk. En geef dat ook op de kruispunten van het leven, daar waar beslissingen genomen worden, die altijd genomen zullen worden met u. Wat wil u dat ik doen zal? En geef dat ook aan ons als ouderen. Geef dat aan diegenen die grote verantwoordelijkheden dragen in kerk en maatschappij. En geef dat we niets zullen willen doen zonder u. Gedenk onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef dat in de besluiten die genomen worden, dat er wijsheid van u gevraagd en ontvangen zal worden. We bidden voor onze volksvertegenwoordigers, welke partij ze ook zijn. Heere, wilt u ze verlichten? Ga zo met ons mee, met jong en oud, deze week in. Als we aan het werk gaan, of als we niet aan het werk gaan, u kent ons, Heere. Neem ons bij de hand en geef dat we ook te midden van alles zullen beseffen dat wij hier maar even zijn. Dat we kwetsbaar zijn. En dat we alleen veilig zijn achter het bloed van Christus. Maar dan ook dat die hoop waar het vanavond over ging met ons mag meereizen in deze nieuwe week. Ja, dan kan onze ziel onrustig zijn. En toch hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht. De verlossing die er is door het bloed van Christus. Heere, geef dat we daar allemaal uit mogen leven. Zo danken we voor deze ongestoorde dienst en voor deze zondag. Geef dat we in vrede deze avond mogen ingaan en deze week. De vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. Gedenk onze kerk, de gemeente. Gedenk de predikanten die u wereldwijd inschakelt en allen die werkzaam zijn in zending en evangelisatie. Wil de duivel schelden en geen kans geven. Maak uw naam heerlijk en wonderlijk. Dat vragen we onverdiend, we weten het, Heere, onverdiend, maar wilt u het geven? Om Jezus wil, amen. Tot slot zingen we uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat. We gaan heen in vrede of we zijn thuis in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.